In deze aflevering wordt gepraat over zelfdoding. Heb jij hulp nodig of ken jij iemand die hulp nodig heeft? Bel 113 of kijk op 113.nl.
De Maker District Podcast.
Dan betrapte ik mezelf dat ik gewoon elke 40 minuten... Dus dan begin je om het uur. En daarna zit je gewoon elke 40 minuten te scheppen voor 12 uur lang.
Maar dan ben je wel een microdose. Want je doet geen microdose. Ja.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Queer and Sober podcast. Ik ben Sander.
Ik ben Jeroen.
En in deze podcast praten we over onze ervaringen in het nuchter of alcoholvrij zijn in de queer community. En deze week hebben we weer een gast in de studio. Deze week hebben we Mila te gast en ze is alweer een jaar gestopt met drinken van alcohol. En ook is ze sinds maart vorig jaar nuchter van alle andere soorten drugs. De invloed van drugs en wat dat kan doen met mensen komt Mila maar al te vaak tegen in haar werk. Ze werkt namelijk in een awareness team waarbij ze mensen helpt die tijdens het uitgaan slecht gaan op drugs. Welkom Mila, superleuk dat je er bent.
Hi, superleuk om hier te zijn.
Ja, voordat we gaan beginnen aan het interview willen we eerst even jou wat beter leren kennen. En dit gaan we doen door onze welbekende speeddate. We stellen je een aantal vragen en deze moet je zo snel mogelijk antwoorden. Dus ben je er klaar voor?
Ja.
Ja? Oké, okay, let's go. Wat is je favoriete alcoholvrije drankje?
Cola.
Wel of niet zoenen met iemand die gedronken heeft?
Niet.
Wanneer voel je het beste over niet drinken?
Wanneer ik uitga.
Wel of niet nuchter uitgaan?
Wel.
Dansen tussen dronken of tussen nuchtere mensen?
Ligt eraan hoe dronken.
Nice. Hoe spendeer je het liefst je verjaardag nu?
Zoals altijd best wel klein, met gewoon beste vrienden, een dinertje bij mij thuis.
Heb je een nieuwe hobby gevonden nu je niet meer drinkt?
Ja, best wel veel eigenlijk.
Ja, zoals?
DJ'en, maar ook heel veel schrijven. En ook heel veel investeren in oude hobby's, zoals schaatsen en dat soort dingen.
Oké, cool. Ja, en wat is als je er eentje moest kiezen, wat is je favoriete alcoholvrije activiteit?
Favoriete alcoholvrije activiteit? Nou, alles eigenlijk.
Ja, alles kan alcoholvrij alles, zijn, ja. Natuurlijk. Ja.
Maar ja. Ik vind, wat ik net ook al zei, uitgaan heel erg empowering. Of een terrasje pakken. Ja. En dan, ook bij mijn nieuwe vrienden is dat nu al bekend dat ik altijd munthee bestel.
Ja.
Dus dan is het zo van, ja, vaasje, fluitje. En dan zeggen mijn nieuwe vrienden altijd, ja, en een munthee voor haar.
Ja.
Dat zijn er toch van die dingen van, ja, weet je, vroeger bestelde ik ook, maar ik vind het toch wel reassuring om dat dan te horen.
Ja.
En wat is er voor jou empowering aan het nuchter stappen?
Omdat je eigenlijk je in een omgeving begeeft waar de prikkels heel normaal is om te drinken.
Ja.
Dus het is een beetje ja je opsluiten met hetgene wat je juist probeert te vermijden of waar je juist bang voor bent of dat soort dingen. Ja. Dat vind ik dan toch wel weer empowering van hey, ik kan daar staan in een café, in een kroeg, in een club. Waar de norm is dat iedereen alcohol bestelt en jij bestelt voor €3,50 een cola.
Ja, zeker.
50, okay.
Oh ja.
Ja. Oké, nou, dat waren de vragen alweer. Bedankt voor de antwoorden. En ik ben nu wel heel benieuwd naar je vrouw, want je zei al een aantal dingen die ik echt wel heel interessant vind. In de introductie zei het al, je bent een jaar gestopt met drinken. Hoezo ben je gestopt?
Nou, met alcohol was het eigenlijk best wel geleidelijk. Ik ben eigenlijk officieel gestopt december 2022. Maar omdat ik op oud en nieuw, vorig jaar dus, 3 champagneglazen op had, count ik dat gewoon als mijn jaar sober. Maar ik was eigenlijk gestopt met alcohol drinken, omdat ik het saai vond. Werd er heel brak van. En in vergelijking met de andere drugs die ik toen ook deed, vond ik alcohol ja het minst leuk. En ik heb ook van mezelf niet echt een binnengrens. Dus dan, met alcohol wordt die binnengrens nog lager. En met alcohol is de cultuur eromheen ook heel erg de norm van, ja, doe nog een shotje.
Yeah.
Nee, waarom drink je nou water? Mm. Weet je, dat soort dingen. Dus dan nam ik daar gewoon al afstand van, door dat niet meer te doen.
En hoe werkte dat voor jou met je vriendengroep? Want ik merkte zelf heel erg dat mensen niet drinken. Weet je, omdat ze zo gewend waren dat ik altijd dronk. Hoe reageerde jouw omgeving daarop?
Nou, mijn toen huidige omgeving reageerde er best wel positief op. Ja. Omdat niet heel veel mensen dronken, sowieso heel veel. Okay. En ja, eigenlijk dronk ik echt alleen maar als we uitgingen. En dan kochten 1 liter Jager en wat goedkope energy drank. Bullet vaak.
Gemixt ook.
Gemixt. En dan gingen we, dan... nam je 2 stokjes energy en dan deed je dan de rest vul je met Jager in dat blikje en dan ging je naar het station. Dus het was niet echt dat, eigenlijk op een gegeven moment reageerde met z'n allen van, hey, misschien is dat zeg maar niet, en de inkakkers trouwens, dat was ook echt een hele stop met alcohol. Als je dan de hele avond ging drinken in de club tot dan 6, dan stop je met drinken om 3 uur, want ja, die Jagerbombs er binnen zijn echt €9.
Yeah.
En dan op een gegeven moment dan kreeg je zo'n inkakker, dat was ook een gezamenlijke reden om eigenlijk met z'n allen een beetje echt stop met drinken. Maar voor om je vraag te beantwoorden, vooral positief.
Oké, okay. En je geeft aan dat je ook veel andere drugs? Ben je dan, was, als we dan vanuit het probleem kijken, was dan, waren die andere dus meer het probleem of was alcohol meer het probleem?
De andere wel.
Ja?
Maar het ligt een beetje in verschillende fases van mijn leven. Ik heb heel veel alcohol gedronken in mijn studententijd.
Ja.
Maar ik denk voor mij het grootste probleem, denk ik, ja, een beetje denk ik geleidelijk. Ja. Maar als ik nu een antwoord zou moeten geven, zou ik wel zeggen de andere drugs.
Ja, je hebt in een awareness team eerst gewerkt in een andere club. En nu heb je je eigen awareness team opgezet. Ja. Of je kunt het zelf beter vertellen. Kan je ons daar eens wat meer over vertellen?
Voor mijn eerste contact met awareness was in Radion bij een feestje Disturbia. Een vriendin van mij deed daar de awareness team. En ja, het hele concept van awareness team vond ik gewoon geweldig. Voor zorgen voor andere mensen, opletten, maar ook vooral, want dat is eigenlijk waar awareness om draait. Aware zijn op een feestje. Seksuele veiligheid, dat soort dingen, niet over andermans grenzen gaan.
Ja.
Ja, eigenlijk hoe ik het vaak snel uitleg aan mensen is, ja, je bent gewoon een betaalde reefmoeder.
Betaalde reefmoeder. Oh, okay. Wat is een reefmoeder?
Een reefmoeder is het principe dat je hebt bij elke vriendengroep wel één iemand die op de andere let.
Ja, ja, ja.
Want nee, ik zou niet weer bijnemen nu, weet je, even wachten.
Ja,
neem een watertje, ga even zitten.
Gaat wel goed.
Dat soort dingen. Ja. En awareness team is dat gewoon wat professioneler.
Ja.
Ik ben dus gestart bij Radion in Disturbia en daarna ben ik begonnen als vrijwilliger in een andere nachtclub. wilde ik even anoniem zou houden. Daar ben ik best wel snel opgeklommen naar manager van het awareness team.
Ja.
Daar kon ik alles regelen. Vond ik wel heel leuk, maar ik merkte dat het toch net geen fit was met mij en de club daar. Dus ik ben toen gestopt en ik ben voor mezelf begonnen. Voornamelijk met de reden is dat alle andere problemen waar ik met die club tegenaan liep, was omdat dan ik goedkeuring had van een manager. Ja. En nu was ik zelf de baas, nu kon ik zelf alle dingen regelen. We heten Night Guide.
Ja.
En basically hoe wij werken is, wij zijn awareness team for hire.
Ja.
Dus jij als evenement, want dat is ook een beetje het probleem, is dat awareness is nog heel en wordt vaak heel slecht uitgevoerd. Mm-hmm. Daar zal ik wat meer over vertellen. Maar ook heel vaak heel moeilijk gedaan door de evenementen zelf. Want als jij als evenement een awareness team wilt, moet jij allemaal of freelancers bij elkaar rapen of zelf trainingen doen. Nou, die trainingen zijn best wel duur. Dus daarom kwamen wij met het principe, jij wil een awareness team. En wij kosten zoveel geld en dan komen we daar.
Dus eigenlijk kan ik een beetje zien als een soort van, je hebt ook van die evenementen EHBO, die gewoon EHBO's teams die je kan huren. Zo heb je ook jullie als awareness teams die je kan huren. Om te zorgen dat de veiligheid, meer mentale veiligheid dan lichamelijke veiligheid ook gewaarborgd is.
Ja en nee.
Okay.
Tenminste op dat laatste, maar we zijn wel hetzelfde in principe. We zijn wel ook wel nieuw daarin. We zijn het enige team in Nederland die dat doet. Dus
nice.
Ik moet even nee zeggen, omdat het gaat. Dus wij creëren een safer space. Ja. Dus niet een safe space, want een safe space kan je nooit garanderen.
Ja.
Maar een safer space gaat erom dat mensen wat veiliger zijn. Maar vooral dat wij ook opletten op andere mensen. Dat wij staan op de vloer, we hebben rode armbandjes om. Mensen kunnen naar ons toe gaan als ze wat zien.
Ja.
Maar als ik bijvoorbeeld iemand zie die een beetje ongemakkelijk doet bij een bepaalde houding, ga ik ook een beetje van, is alles oké hier? En daarin heb ik ook best wel horrorverhalen gehoord.
Ja.
Dan hoorde ik een verhaal dat die dan helemaal toe ging van, oh mijn god, je ziet er echt heel slecht uit. Ga even zitten. En dat zijn van de dingen die je juist niet moet doen. En
het is gewoon een slechte nacht gehad. Ja.
en dat is ook een reden waarom wij er zijn. Omdat ik toch merk dat niet iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.
Ja.
Bovendien werken wij ook sober. 100%. Dat is iets wat ik, als ik aan druk zit, dan kan ik je ook minder goed helpen. En dat is ook iets wat je merkt dat heel veel awareness teams anders doen. Ik kan niet per se fout gebruiken, maar anders.
Nou ja, aan de drugs awareness team, ik weet niet.
Ja.
Dus dat is zo'n narrative geworden in de queer techno wereld, dat wij als awareness team daar ook soms problemen mee krijgen. Dat is dan boekingproblemen, dat evenementen denken van, een externe awareness team zit altijd aan drugs.
Ja.
Maar dat zijn we dus niet.
Nee.
En het is gewoon vooral voor andere mensen zorgen. En zeker ook omdat ik zelf transvrouw ben en bijna elke keer als ik uitga of moet draaien, word ik lastiggevallen op een manier. Seksueel of aangerand. Of nare dingen roepen, weet je wel. En
gebeurt bijna altijd?
Bijna altijd, ja. Dus daarom.
En hoe wapen je daartegen?
Van je afglijden.
Ja.
En eigenlijk wapen ik me er tegen om een beetje te accepteren dat ik niet random elke club of bar in kan lopen.
Ja.
Ik kom ook alleen maar bij clubs waarbij ik vertrouwd ben, die huisregels hebben en een awareness team. En dat zijn ook van die eisen die ik ook gewoon wil. Ik wil een goed awareness team met huisregels waar expliciet in staat dat ze transfobie niet tolereren. Anders kom ik daar gewoon niet.
Ja.
En ja, dat een beetje.
Maar ik kan me voorstellen dat het ook best wel heftig is. Want het zijn verdrukste mensen of redelijke dronken mensen.
Laatst had ik ook heel erg transfobie. Als iemand die ging dus de genderidentiteit van non-binaire mensen nam je niet serieus. Van, je bestaat niet. Dat is niet echt. Weet je, je moet een man of een vrouw zijn. Dat hitte me wel heel persoonlijk.
Ja.
En ik heb dat wel zelf opgelost. Maar bijna de inzien dat ik dat liever aan een collega kunnen doen. Want dan ben je heel biased.
Ja.
En dus kon ik niet meer, weet je, alles heel goed aanpakken. Maar daar heb ik mijn excuus voor aangeboden. Maar het evenement vond het helemaal prima, want ze willen dat ze mensen ook niet hebben.
Ja, precies.
Maar terugkomend op je vraag, is dat wel, dubbel geklapte mensen van de ketamine. Heel veel spugen van de alcohol. Best wel hele heftige gewoon situaties van seksuele aanranding of harassment. Er zijn wel dingen die ik wel heel veel ben tegengekomen. En een keer in een nachtclub zag ik iemand echt een berg.
Een zak zo even.
Gewoon echt een berg coke op zijn telefoon. En toen dacht ik echt, wat ben je aan het doen? Dus ik keek hem echt aan van. Maar dat is wel heel. Dat was in het begin heel erg triggering.
Ja, want voorstellen.
Het zijn natuurlijk wel dingen die jij dan normaal doet op de dansvloer of in de wc's. Dat moet je nu mensen bij helpen. Of dat je wordt heel veel mee geconfronteerd.
Ja.
En in het begin was het echt heel lastig. Ja. Maar kan ik wel zeggen dat natuurlijk iemand helemaal fucked up zien door de drugs. Dat was ik normaal.
Ja.
Dus dat is eigenlijk
confronterend. Ja, ik denk van, beter sober.
Beter zo dat ik sober ben.
Ja, dat is ook een mooie manier om soort van als herinnering van dit wil ik eigenlijk niet.
Ja, dat ja,
zo
dat,
ziet dat er dus uit.
Ja, zag ik er dus uit. Ja. Dat was dan, dat vind ik wel altijd wel, dat helpt me wel toch.
Ja,
om dan toch weer sober te blijven.
Nou, we hebben allemaal verschillende verhalen hier aan tafel. Veel mensen hebben één echt soort van heftig moment beleefd van dat ze dachten van, nu stop ik. Had jij dat ook?
Mijn drugsgebruik is voornamelijk ingevlochten met mijn genderdysforie. Dus waarin ik in mijn puberteit, maar eigenlijk soort van. Ja, ik zeg altijd dat. We gaan ook best veel over mijn transitie praten, denk ik vandaag. Maar ik zeg altijd een beetje dat er echt twee periodes waren in mijn leven. Ik ben pas 21. Die echt heel erg impact op me gehad. En dat was de verkeerde puberteit ingaan. En uit de kast komen als transvrouw, maar nog niet toegang krijgen tot de juiste hormonen of medicatie. En dat resulteerde eigenlijk beide in overtollig consumptiegebruik. En voor de eerste was dat tijdens mijn puberteit, laten we zeggen 15 tot 19, was dat voornamelijk alcohol en wiet. Waarin ik bij een studentenvereniging zat en heel veel dronk. Elke avond. Ik woonde ook toen in een herenhuis, ook van de vereniging. En het was standaard, om het de details te besparen, was het standaard dat ik elke ochtend twee paracetamolletjes en één waagziekpilletje nam. Elke ochtend tegen de kater. En als ik nu weer terugkijk, denk ik, dat is niet mijn beste moment.
Nee.
Maar ik denk ook dat ik vooral de moment dat ik door had, omdat iedereen in mijn omgeving deed dat.
En zat je toen voor je gevoel nog in de kast? Of was het al wel?
Ja, wel.
Ja.
Het is het was toen vooral overcompenseren, verdoving en ontsnapping.
Ja.
En waarna, toen ik uit de kast kwam, was het voornamelijk verdoving, omdat ik me gewoon echt heel erg depressief voelde. Ik merkte ook wel dat na ik uit de kast kwam, alcohol ook minder fijner voelde voor mij. Omdat dat, het is een beetje raar als ik het ga zeggen, maar voor de norm best wel veel, voor de maatschappelijke norm best wel veel mannelijke emoties oproept. Niet dat emoties een gender hebben natuurlijk.
Ja.
Maar vooral, ik merkte dat mijn studententijd ik soms heel erg boos kon worden en dan opeens kon switchen op vriendinnen van mij en vrienden van mij. Mensen bedreigen, slaan, vechten. Okay. Trouwens, dat is ook vooral door de combinatie met alcohol en coke. Dat is ook iets waarom ik dat ook nooit meer ga doen.
Yeah.
En ik ben een beetje de draad van mijn verhaal kwijt, maar dan.
Nee, dat is dus. Ik vroeg inderdaad van, was er één moment dat het maar. Je geeft eigenlijk al aan, het zijn geleidelijke stappen geweest. Waardoor je hebt besloten van het is gewoon allebei klaar met en alcohol en drugs.
En dan uit de kast komend begon ik me meer te indulgen in de queer scene, in vooral de queer techno scene in Amsterdam en Rotterdam. Dan werd ik geïnteresseerd in harddrugs. Mijn favorieten waren ketamine en speed. En vooral de combinatie van speed en ketamine, wat best wel raar is. Maar,
ja, want ketamine werkt een beetje verlammend. Ja. Speed is meer een oppepper, ja. Toch? Ja.
Maar wat ik vooral heel eng vond van mezelf toen, is dan de leugens die ik mezelf vertelde. Dan, ik zei dat ik aan het microdosen was, omdat ik alleen maar sleutelpuntjes nam. Dus ik deed nooit lijntjes, want ja, lijntjes equals kegel. Ja. Om zeg maar heel simpel uit te leggen.
Ja.
En dan was het wat gecontroleerder. Maar dan betrapte ik mezelf dat ik gewoon elke 40 minuten... Dus dan begin je om het uur, maar dan zit je gewoon elke 40 minuten te scheppen voor 12 uur lang.
Ja.
Maar dan ben je wel een microdosen, want je hebt geen
lijntjes. Ja.
En dat zijn een beetje de dingen waar ik mezelf op betrapt. En het waren verschillende eye-openers. Ook de club waar ik in begon te werken als manager van het awareness team. Een beetje de omgeving, dacht ik van, wow, is het nou echt wat voor mij? Want dan vaak, als je dan bijvoorbeeld zei, ik ben moe, na een hele lange shift, werd er gelijk gevraagd, wil je nak?
Ja.
Dat was gewoon
op je werk werd dat
Nou, tenminste, we waren wel klaar met werk natuurlijk.
Ja. En dan was je een awareness team dat mensen helpt, zeg maar, om met drugs om te gaan een beetje. En dan,
nou, het was een technician bij de club waar ik werkte. En dat was wel echt, dat was voor mij, dat die drie woorden, wil je nak, nee, vier woorden, wil je nakkie? Dat was wel voor mij ook een eye-opener van, wow. Ik heb dus een natuurlijke reactie op uitputting, moe zijn.
Ja.
En de oplossing voor dus velen, en toen ook huidig voor mij, was het dan speed gebruiken of drugs gebruiken. Dat was voor mij ook wel een eye-opener van, wow.
Ja.
Moet gaan slapen.
Had je dat later of op dat moment zelf al? Nee,
dat was dus rond maart,
waarin
ik toen stopte.
Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het moment geweest dat je denkt van, wow, what the fuck.
Wow, what the fuck.
Het is best wel heftig.
Ja, best wel heftig. Ja. Ja.
Hoe is dat nu voor je? Het niet gebruiken en het niet drinken?
Nou, oud en nieuw heb ik overleefd.
Ja.
Maar ik ga heel eerlijk met jullie zijn, daar was ik wel echt bang voor. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar wat ik ook net vertelde, weet je, ik heb zelf niet echt een binnengrens. De reden waarom ik ook eigenlijk ben gestopt. Maar bij oud en nieuw is ook gewoon geen buitengrens. Want het is maar één keer in het jaar uit je dak gaan.
Ja.
Ik voelde dus al een beetje een soort van relapse aankomen.
Ja.
Het is heel raar om te beschrijven, maar je weet wel, oké, als ik dan nu intact zou komen, zou ik moeilijker nee kunnen zeggen.
Ja.
Dat was het vooral.
Ja.
Dus ik heb besloten om thuis te blijven met vriendinnen. Heb ik gewoon een manifesteer avondje gehouden bij een trans vriendin van mij.
Nice.
Waar we met drie trans vrouwen waren gewoon aan het chillen eigenlijk.
Nice.
En sober, dus al zo heel fijn. Dat je dan toch weer even met vrienden kan zijn, maar toch niet.
Maar dat vind ik het, want dat is wel waar het om gaat. Het nuchter blijven is dat soort keuzes maken. En als je dat aanvoelt komen, dat klopt. Dat je een relapse duurt, is vaak al maanden in de maak. Dus op het moment dat je zo sterk bent en dat voor jezelf aanvoelt komen en eerlijk tegen jezelf blijft en zegt, ik moet iets anders doen. Dat vind ik wel super knap juist.
Dankjewel.
We zijn Queer en Sober, de podcast, of de Queer en Sober podcast. Dus je hebt al een beetje verteld over je queerness, zullen we maar zeggen. Hè? Want je bent een trans vrouw. Ik heb er heel veel vragen over, als het mag. En rem me vooral af als ik te ver ga of niet. Laat het vooral ook weten.
Zou ik doen.
Ziet te veel de witte boze homo man worden.
Precies. Hey, want ik hoor, want je gaf net aan dat een van de eerste momenten waarin dat je met... wat een van de eerste momenten voor je gebruik was de... Zoals je dat omschreef, de puberteit, de verkeerde puberteit ingaan. En want voor mij als leek, wat is dat? Hoe werkt dat?
Nou, ik denk dat je dan, als je eigenlijk kan je vraag een beetje reformeren naar hoe voelt genderdysforie en genderincongruentie. En ik denk dat je dan het beste kan beantwoorden met hoe voelt gendereuforie.
Ja.
En ik denk dat het als cisgender best wel moeilijk is om te bedenken hoe gendereuforie voelt. Omdat het eigenlijk een alledaags gevoel is waar je al sinds je geboorte mee aan voldoet. Het heeft vooral te maken met je aangeboren lichaam, maar ook met je genderexpressie. En als de genderexpressie matcht met de gegeven genderexpressie van de maatschappij, wat ik ermee bedoel is, als je als man wordt geboren, verwachtte de heteronormative society verwacht dat je dan als man je presenteert.
Ja.
En met die bijbehorende mannelijke expressies. En als je als vrouw bent geboren, dan verwacht de society dat je dan, de heteronormative society, dat je dan als vrouw je gaat presenteren.
Ja.
En ik denk dat die mismatch, dat is genderdysforie. En dus dan wat jij voelt elke dag, je voelt je fijn. Je hoeft niet per se altijd comfortabel te voelen in je lichaam, want iedereen heeft een kutdag. Maar je voelt je fijn, energiek en dat soort dingen. Dat is denk ik gendereuforie.
Ja.
Voor mij voelt het heel feminine aan en heel juist. Dat is het woord, het is juist. En de genderdysforie was voor mij heel erg slopend. Het begon een beetje hier. Op de camera kan je het denk ik zien. Het begon hier. Het was een heel erg energieconsumerend, donker gevoel.
Ja.
En ook een beetje in een mist in mijn hoofd.
Ja.
En het resulteerde ook dat ik gewoon bepaalde dingen deed omdat ik dat moest doen van mezelf. Om dan te matchen in die masculine genderexpressie. Dus overcompenseren en bepaalde dingen doen omdat je denkt, oké, dit is wat de maatschappij verwacht, dus dan doe ik dat. Dat een beetje. En dat is een beetje hoe dat voelt. Het is eigenlijk nog steeds niet echt goed beschreven, maar ik weet niet of
ja, wel. Ik probeer het te vertalen naar mijn eigen woorden, maar het komt er dus uiteindelijk ook op neer dat je hebt het gevoel dat er iets van je verwacht wordt en een bepaalde houding die we als maatschappij hebben bedacht, dit is man, dit is vrouw. En die matchte voor jou niet en eigenlijk leef je dan de hele dag door met die worsteling, met de confrontatie daarvan, dat je dus niet voldoet aan wat jij denkt dat andere mensen van jou in je gender verwachten.
Ja, sorry? En dat is dus over de genderexpressie. Ja. En daar bovenop heb ik natuurlijk ook gewoon genderdysforie, omdat ik in een mannenlichaam ben geboren.
Ja.
Dus ja, en die twee overlappen vooral.
Oké. Dat is best pittig.
Ja.
Lijkt me verwarrend.
Nou, het is niet verwarrend. Het is vooral energieslopend.
Ja. Ja, maar dus het lijkt me ook iets waar je de hele dag bewust van bent en de hele dag mee geconfronteerd wordt. In feite in iedere omgang. Omdat je op een bepaalde manier wordt benaderd of op een bepaalde manier wordt bejegend. Dus je wordt daar de hele tijd mee geconfronteerd.
Ja.
Ja, je hebt dan een tweede coming out. Je hebt dan de tweede fase was de coming out. En kijk, ik weet voor mezelf dat ik kwam erachter. Ik was homo, daar had ik moeite mee. Dat duurde even. En na een jaar of zes dacht ik, nou dacht mijn moeder vooral, volgens mij moet jij iets vertellen.
Toen je zes was al?
Nee. Oh. Na een jaar of zes. Vanaf mijn twaalfde had ik zo'n vermoeden. En op mijn zestiende heeft mijn moeder mij verteld. Van joh, volgens mij moet jij me iets vertellen. Maar dat is nog redelijk simpel volgens mij. Tussen, ik val op mannen en er is that's it. Hoe is dat voor jou dan ook nog eens na die hele worsteling? Om dan ook nog, hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
Het is een beetje toevallig. Ik zag daar laatst een video-essay over van ContraPoint, aanrader. Maar sowieso met de meeste cis-gay mannen merken dat. Niet merken, maar komen er vaak eerder achter dat ze gay zijn. Ja. Omdat testosteron best wel een hele heftige, ik weet niet of jullie hebben gemerkt, maar testosteron is best wel heftige sekshormoon.
Ja.
Dat is een beetje, bam. En dan in één keer. Dus dan weten vaak de meeste jonge jongens al dat ze op jongens vallen, omdat dat hormoon zo heftig werkt.
Dat het hormoon aangaat op het moment dat
je een mannelijk lichaam ziet.
Precies.
Ja. En ik zelf val niet, ik val niet expliciet op mannen. Nee. Ik heb nog nooit een man leuk gevonden, maar ik ga het niet uitsluiten.
Nee.
Seksualiteit is fluïde en ik vind het een beetje nu, ik val niet op mannen, dat vind ik een beetje raar om te zeggen, want ja, het kan altijd nog veranderen.
Ja.
Maar ik ben je vraag vergeten.
hoe ziet je coming out er dan uit? Want voor mij is het redelijk simpel, voor jou.
Nou, het is wat gelaagder. Dus waarin, het was voornamelijk voor mij een gelijk proces. Het is coming out met je seksualiteit. Het is niet van, ik ben een vrouw. Het is gewoon van die geleidelijke hints. En zeker als je dus vanuit overcompensatie komt.
Ja.
Eigenlijk op beide manieren is het altijd een beetje geleidelijk.
Ja.
Hoe het voor mij er eigenlijk uitzag is dat ik ging naar de universiteit. En toen best wel raar was, want ik begaf me dus in best wel misogynistische en homofobische cirkels.
En dat
alleen,
is, wat houdt dat in?
Core dan toch? Vooral.
Ah, vooral ja. 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 Misogynistisch, vrouwenhatend.
Oh, oké. Ja. 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 Okay. Het is zo'n simpele wereld waar ik in leef.
Ja. En, maar wat wel, dus dat vind ik altijd best wel ironisch om te zeggen. Want ja, je begeeft je dan dat soort kringen. Maar er was wel met universiteit veel meer mensen, dus veel meer representatie.
Ja.
En vooral meer vrijheid. Want ja, ik ben volwassen, ik ging op kamers wonen. Dus ik had gewoon had meer tijd om na te denken van, wie ben ik, wat doe ik? En het was pas tot in november 2022 of zo, dat me, of misschien, het was eerder. Ik ben een beetje slecht met jaartallen, maar in ieder geval, toen ik ging studeren in november, paarse vrijdag, werden mijn nagels gelakt.
Ja.
En dat was het eerste moment waarvan ik dacht van, wow, dit voelt eigenlijk fijn en juist. Maar ik ben ook heel veel boeken aan het lezen over transfeminisme en hoe het is, dat soort dingen. En ik merk ook dat die battle, die constante battle van vrouwelijkheid onderdrukken.
Ja.
Dat is voor mij eigenlijk gewoon een ding. Dus dan, ik praat heel veel met mijn handen. Ik ben een beetje nerveus. Maar heel veel met mijn handen praten is dingen die ik actief onderdrukte.
Ja.
Onderdrukte actief de gedachte, ik wil meisje zijn. Ik onderdrukte actief de gedachte, ik wil een jurk dragen. En ik denk dat het best is om te beschrijven mijn coming out, of gewoon een realisatie dat je bent geboren in een verkeerde lichaam, is gewoon realiseren dat je die dingen onderdrukt en dat dat niet hoort.
Ja.
En dus dan bijvoorbeeld nagels lakken was voor mij een awakening van, hey, dit voelt fijn. Maar dan gingen alle, zeg maar, stemmen die ik dan in mijn hoofd heb opgebouwd, alle van, hey, je moet een man zijn. What the fuck doe je? En dan een sidetrack. Dat is ook voornamelijk wat je merkt met de meeste homofoben, transfoben en conservatisten. Dat ze vooral een haat hebben naar het feminine. En,
ja. In zichzelf.
In zichzelf. Ja. En dat eigenlijk, dat het is een beetje heel dom dat wij, nu is het heel makkelijk zeggen, in 2023, maar het is een beetje heel dom dat wij als mensen een binair op hebben gesteld met genexpressie.
Ja.
Het is een beetje raar om te beseffen dat je hebt 8 biljoen mensen op de wereld en je kan niet verwachten van al die 8 biljoen mensen dat ze precies dezelfde dingen voelen.
Nee, klopt.
Maar ja, voor mij was vooral die realisatie dat ik die dingen onderdrukte, wat veel gas gaf. Dus ik zeg altijd een beetje versimpeld, Paarse Vrijdag, toen was dus een periode waar ik dacht ik panseksueel was.
Ja.
Want hey, ik was gay, dus dan dus dat verklaart mijn vrouwelijkheid.
Ja.
Nou, ik ben op date geweest met 2 hele lieve cis jongens. Was het niet het ding?
toch niet.
Nee, toch niet. En toen, gestopt met mijn studie, uitgeschreven. Ik was heel depressief ook.
Ja.
Ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen. En ja, toen eigenlijk gelijk proces van experimenteren, beetje genderloos, genderfluïde kleden. En daarna realiseer ik me eigenlijk, dat was een gesprek met mijn moeder. En waarom ik het ook expliciet zeg, want dat vind ik ook echt heel, was een heel mooi gesprek.
Ja.
Maar ik had het een beetje over met mijn struggles. Ik dacht dat ik een meisje was. Want ik kwam erachter dat niet elke jongen dacht dat ze een meisje wilde zijn.
Ja.
En ik had een gesprek met mijn moeder. En toen zei zij, ja, weet je het zeker dat je deze weg wil ondergaan? Want het is een hele lange en hele zware weg. Zeker als vrouw, maar ook als transvrouw. En je kan ook gewoon een meisje achter een jongen blijven. En dan weet ik dat ik toen in tranen uitbarstte. En dat ik toen zei, maar mama, ik ben helemaal geen jongen. En dat was voor mij eigenlijk de key point. Dat ik realiseerde dat ik in het verkeerde lichaam was geboren. Toen ging het heel snel. Toen ben ik heel snel naar de huisarts gegaan. En binnen een maand ben ik uit de kast gekomen als Mila. En eigenlijk dat het uit de kast komen was een beetje, ik verander gewoon op Instagram. Ik had gewoon Mila Rabbers gezet.
Een andere handle.
Ja. En als je wil vragen, vraag je maar.
Ja.
Maar dat is een beetje, ja. Ik ga niet iedereen
expliciet.
Je hebt geen grote post gedaan.
Nee. Het is ik heb wel mijn storypost, denk ik, gedaan, maar kan ik niet herinneren. Want dat is al bijna 2 jaar geleden.
Ja. Ja.
Dus dat betekent dat het 2002, april 2022.
Dus dat is eigenlijk ook nog maar heel vers. Twee jaar, toch?
Ja.
En mag ik dat vragen? Hoe ver ben je nu in dat proces?
Nou,
voor jezelf?
Het is een hele beleefde vraag. Je stelt de vraag op een beleefde manier. Dus dat is niet erg. En het geeft me ook een beetje tijd om te renten over het transzorgsysteem in Nederland. Dat zuigt echt enorm. Ik sta nog steeds nu 2 jaar op de wachtlijst voor het UMC.
Ja.
Dus basically heb je grote genderpolies in Nederland. Ja. Die dan, en hoe dat versimpelde traject uitziet, is heel versimpeld. Intake, dan moet je aan een cisgender psycholoog bewijzen dat je genderdysforie hebt.
Ja.
Dan mag je beginnen aan hormonen. Dan na 2 jaar ongeveer kan je een borstvergroting doen. En als je wil ook nog geslachtsverandering. Ja, vergroting.
Die wil ik, maar dat is wat anders. Ja, nee, oké.
En ja, dus alleen, ik schreef me dus in april en mei 2022.
Ja.
Toen stond er dat ik 1,5 jaar moest wachten. Recent heb ik gekeken, ik moet nog steeds 2 jaar wachten. En ik ben nu al 2 jaar lang aan het wachten. Ja, en dat is een beetje het probleem, want dus die genderdysforie werd enorm. Heel erg depressief, heel erg suicidaal. Het is een beetje, nou, ik zal niet expliciet vertellen hoe ik me toen voelde, maar het is een beetje dat ik wil wel graag leven, maar als Mila. En
ja,
het was een beetje, ja, als je onder de bus zou komen.
Maar is dat dan, dus aan de ene kant heb je een soort van die bevrijding dat je erachter komt, of de realisatie van oké, dit is wie ik ben.
En
daarna de worsteling
ver,
opeens, of de teleurstelling in het proces naar waar je naartoe wil.
Ja. Dat is beter verwoord, ja.
Ja.
En, maar ik heb dus over mij eigenlijk, en daarom gaan heel veel transvrouwen en transmannen over op do-it-yourself hormonen. Dus dan bestellen ze hormonen. Er zijn wel gewoon heel veel forums en begeleiding daarin. Dus het is niet, de meeste cisgenders hebben een beetje het idee dat je dan, ja, een spuit in je been doet en hoop van zegen, zeg maar.
Oh, okay.
Maar dat is niet hoe het werkt. Het is wel gewoon, je doet gewoon juist onderzoek. Je kan ook bloedtesten doen. Je kan ook je huisarts chanteren van, hey, ik ga het anders illegaal doen, dus help mij.
Ja.
Maar ik heb het gedaan via een andere weg. Via een de seksuele zaak in Utrecht, voor al mijn trainees out there. Peter Leusink heet hij. En ja, dikke shout-out naar Peter Leusink. Hij heeft mij geholpen. Het is één intake. En ik zit nu bij hem onder begeleiding aan de hormonen. En ik ben nu 3,5 maand bezig. Okay. En het moment dat de testosteronblokker prik in mijn bil ging en ik de eerste pleister opdeed, want ik heb gewoon pleisters.
Ja.
Dat was echt zo'n onbeschrijfelijk gevoel. Die, wat ik net beschreef, die mist.
Ja.
Die mist dat energie consumerende gevoel. Gewoon, ja, je echt heel kut voelen. Verdween als sneeuw voor de zon.
Wauw.
En dat was echt bizar. En ik ben nu eigenlijk vooral bezig met mezelf vormen. Wie wil ik zijn? Inlezen. En ook gewoon verdiepen op dingen waar ik dus eerder niet in wilde verdiepen. Omdat het nog niet, quote-unquote, mijn tijd was.
Ja.
En dat zal resulteren, een resultant van die zelfdestructieve gedachtes.
Hey, en niet willen verdiepen omdat het nog niet jouw tijd is. Wat is daar een voorbeeld van?
Nou, bijvoorbeeld, ik ben nu heel erg aan het verdiepen in transfeminisme.
Ja.
En genderstudies en dat soort dingen. En ja, het klinkt heel raar. Maar het zijn dan van die dingen die dan die resulteerden uit de kast komen. Maar
ja,
toch ook weer net niet. Weet je? Hey, ik ben een transvrouw, maar feitelijk was er nog niks voor mijn gevoel. Ik voelde me nog even kut als ik, nou, tenminste iets minder kut, want je kleed je natuurlijk wel juist. En ik begon met mijn paard lezen en dat soort dingen. Maar voor mijn gevoel, diep van binnen, dat kutte gevoel was er nog steeds. En dat is nu eindelijk weg. En dat geeft gewoon zoveel meer mentale ruimte. Dus dat is een beetje een combinatie.
Nou, het is sowieso super fijn dat, ja, dat je dat hebt gevonden. Maar ik, terwijl het verteld, word ik zelf ook gewoon een beetje boos. Als ik denk van, hoe kan dit? Dat er zo, is er dan gewoon te weinig plek in de transzorg? Hoe zit dit?
Ja, maar het, in Nederland is het gewoon heel slecht geregeld.
Ja.
En dat is een resultaat van wat transfobische wetten. Maar ook heel veel misinformatie over wat het is om transgender te zijn. Ja. En dat soort dingen. Er was bijvoorbeeld laatst een wetsvoorstel, maar die is ook weer geweigerd. Of weet ik veel, ik heb er niet te veel in verdiept. Maar van die dat soort dingen, van die makkelijke dingen, die zijn er weer gewoon, ja, die doen we hier niet in Nederland.
Nee.
En landen, wat ook wel bizar is, maar bijvoorbeeld Polen heeft dan wel weer heel snel. Okay. Een vriendin van mij kwam uit de kast,
ja,
schreef zich in en 3 maanden later kon ze beginnen aan de hormonen.
Oh, wow.
En dat was gewoon via een nationale genderpoli, dus vergelijking hier het UMC. Maar hier is de wachtrijd voor UMC iets van 4-5 jaar.
Ja. Bizar.
En nou, het is natuurlijk de Queer and Sober podcast en we zijn er een beetje over begonnen. Maar merk je nou in jouw trans community dat er veel mensen naar de drank en drugs grijpen op een, ja, toch een soort van,
ja,
niet zo fijne manier?
Nou, het is een beetje, ik vind het altijd, dat is ook een beetje de mindset die ik ook voor mezelf veranderd.
Ja.
Ik vond het ook een beetje, want ik wil niet hier op de podcast naar andere mensen wijzen. Want nee, dat is wat ik wel eerst heel veel deed, een soort van de schuld van jezelf af te sluiten. Van bijvoorbeeld, ik zei gewoon wat voor mij heel erg hielp met stop met drugs, was gewoon toegeven dat je gewoon verslaafd was.
Ja.
En dat heel veel mensen battelen met sowieso het woord verslaafd. Want ja, als je het woord verslaafd zegt, denken de meeste mensen aan een crackhuis met vieze matrassen en naald op de grond.
Ja.
Maar het hoeft niet altijd te zijn, het heeft verschillende vormen. Maar was tot een laatste gesprek met een vriendin van mij, en die opende me echt daar mijn ogen in dat niet iedereen hoeft dat te zijn. Weet je, dus ook mensen die gezond kunnen gebruiken.
Ja.
Ik vind het mooi om te zien dat ik dus nu juist niet meer de vinger naar andere mensen wijst. Maar om dus wel je vraag te beantwoorden. Ja, je merkt wel heel veel dat mensen gewoon grijpen naar drugs. Want ja, waarom is er drugs? Waarom is er alcohol? Ontsnapping, verdoving.
Ja.
En de trans, ja, de meeste transvriendinnen van mij hebben gewoon heel veel dysforie, struggles, maatschappelijke struggles, seksualisering en dehumanisering. In andere woorden, gewoon transfobie. En dat zijn zulke slopende dingen dat ik het wel begrijp dat sommige mensen grijpen naar ketamine, Xanax of dat soort dingen.
Ja.
Maar wat ik ook wel merk is dat toch de meeste transgenen van mij zijn wel gewoon of algemeen, ja, sober eigenlijk.
Okay.
Dat is ook wel een beetje een rare tweespitsing.
Ja. En weten jullie elkaar ook te vinden daarin? Want ik kan me ergens voorstellen dat het heel eenzaam is en best wel een lang traject ook. Ik vond dat zelf al vanuit mijn eigen coming out. Maar ik kan me bij jullie voorstellen dat je elkaar nog meer nodig hebt.
Het is heel erg, ja, het was heel erg eenzaam, maar vooral via het internet.
Ja.
Je hebt ook bepaalde transinstellingen. Op mijn begin heel veel het geholpen was transvisie. Ja. Dat werd door een vriendin van mij geregeld als vrijwilliger in Utrecht. En daar ben ik gewoon een paar keer naartoe gegaan. Dat was heel leuk om daar alvast een beetje herkenningsmomenten te praten over je problemen. Maar daarna, vooral in de queer techno scene, heb ik ook heel veel vriendinnen van mij gevonden.
Ja.
En ik ook een grote shout-out geven naar Los Angeles in Amsterdam. Dat is een trans voor trans collectief.
Ja.
En ja, dat is ook gewoon een community-based evenement waar je gewoon als trans community bij elkaar komt en gaat dansen, gaat praten.
Mooi.
Ja.
We zorgen er in ieder geval voor dat alles wat je genoemd hebt in de show note komt. En in ieder geval die informatie terugvindt. Kijk, ik heb naar de regie. Maar oké, dat kan me voorstellen. Alleen al als ik vanuit mijn eigen geaardheid kijk. Het moment dat ik in contact kwam met andere homoseksuelen. Dat was pas het moment dat ik bevrijd voelde. En me niet meer alleen voelde. Omdat in één keer alles op zijn plek viel. Dus ik kan me bij jou voorstellen dat dat nog op steroïden is. Zomaar zeggen. Omdat het,
Het is vooral de herkenning.
Ja.
Je zit zeg maar met sowieso. Als queer zitten we in hetzelfde boot.
Ja.
Dan met transgenders, wat een umbrella term is. Zit je met dezelfde. Dezelfde sectie. En dan bijvoorbeeld trans vrouwen zit je met dezelfde kamer.
Ja.
Hetzelfde schuitje.
Ja.
Het is gewoon...
Mooi, mooi verwoord.
Ja, een community in een community in een community.
Ja.
Ja, en dat is denk ik ook wel zo. Want dat soms heb ik het idee dat alles op een hoop gegooid is. Nou, queer, dan hebben we een mooi hoekje daar. En dan kan iedereen, die niet hetero is, die kan in de queer hoek. En dan zijn we daar, is dat ook voorzien.
Ja.
Maar dat is wel wat je zegt. Ja, is dat binnen de queer community hebben we nog allemaal communities. En er zit we hebben een algemene deler. Dat is dat we niet voldoen aan het heteroseksuele stereotype. Ja. Maar daarin zit zoveel lagigheid nog. En ik vind het zelf moeilijk daarin, omdat ik het gevoel heb dat het dat is. Dat ze in een hoek gezet worden. Nou kunnen er mensen zeggen, ja, maar jullie hebben toch je queer hoekje. En dat voelt een beetje als alles dat niet heteroseksueel is of niet voldoet aan het heteroseksuele normatief. Dus ik vind het mooi om dit gesprek ook te hebben en ook meer van elkaar te begrijpen. Want hoe is dat voor jou? Voel je je begrepen binnen de hele queer community? Of zie je daarin ook?
Dat is ook een beetje mijn vraag. Want ik merk inderdaad van dat er van gay mannen, dat ik online echt nare dingen lees.
Ja. Nou, toch wel heel erg. Nou, heel erg, maar toch wel meer transfobisch dan je denkt. Transmisogynie is ook echt een ding.
Ja.
Waarin mijn vrouwelijkheid als artificial wordt ervaren. Mm-hmm. Waardoor je... En dat is ook... Je hebt een term TERFs. En dat staat voor trans-excluding radical feminist.
Ja.
DR weet ik niet 100% zeker. Maar basically gaat het gewoon over trans-excluding feminist.
Ja.
Maar dat is dus ook gewoon een... Dus dan denk je eigenlijk, oké, weet je, fuck the patriarchy, weet je, femininity wordt door de society gezien als subordinate aan masculinity. Dus dan denk je, oké, als vrouwen vallen aan hetzelfde schuitje. Maar dan toch heb je heel veel vrouwen, ook lesbiennes, ook in de queer community heb je heel veel vrouwen die gewoon zich aangevallen voelen door mijn presence. En dat is iets heel denigerends. En ja, toevallig heb ik het allemaal niet net gelezen, maar ben ik allemaal aan het lezen. Dus daarom kan ik ook heel mooi daarvoor verwoorden. Maar het is iets zo onjuist.
Mm-hmm.
Maar vooral het hele, bijvoorbeeld in Amerika heb je heel veel de narrative van trans vrouwen zijn mannen die zich verkleden als vrouwen om in de vrouwelijke kamers te komen.
Mm-hmm.
Wat dan zo bizar is, dat iemand dus aan de hormonen zou gaan helemaal dat proces en gaat puur en alleen maar om jou last te vallen. Terwijl de realiteit is dat door die mensen voel ik me vaak niet veilig in woman-only spaces. Omdat ze de meeste durfs en de meeste vormen van transmisogynie gaan ook vooral omdat mijn vrouwelijkheid niet echt is.
Ja.
En dat is dan ook weer een struggle die je dan hebt als transvrouw. Dat jouw vrouwelijkheid als niet waardig genoeg wordt gezien omdat je eerst als man hebt geleefd. Terwijl dat mannelijkheid voor mij juist de act was. Dat, wat ik al net vertelde over het onderdrukken, dat mannelijkheid, die mannelijke gedragsnormen waren voor mij de act.
Ja, en je hebt nooit een man gevoeld.
Nee. En die vrouwelijke dingen voel je juist in nature. Dus ja. En ik vind dat er toch wel heel veel verandering nog kan komen in de gemeenschap.
Maar denk je niet ook dat de angst of de afkeer of dat soort dingen ook niet zozeer met onwil heeft te maken, maar ook gewoon met het niet begrijpen. Veel angst komt toch vanuit onbegrip ook?
Ja, nou, het is sowieso onbegrip. Maar bijvoorbeeld als we even conservatief als voorbeelden gaan nemen. Je hebt een groep mensen, dat is best wel het is best wel begrijpelijk dat ze dat doen, maar die dan, dat heet Tiffany's Law, en dat is basically, is als je als freak een grotere freak aanwijst, dan gaan de andere mensen, weet je, dan word je minder gehaat. En dat is een beetje wat de conservatieven ook vooral doen, die gebruik het term als, ja, maar jij bent niet een echte transvrouw, of jij bent niet een echte transgender, jij bent niet een echte homo. Om zo de soort van de aandacht van hun te vermijden, terwijl eigenlijk dat alleen maar in je gezicht op gaat blazen, want het maakt een homofoob of transfoob echt niet uit dat je alleen maar homo bent in de slaapkamer.
Nee.
En dat zijn van die struikelblokken waar de meeste mensen in de community ook nog een beetje tegenaan lopen, merk ik. En misinformatie.
Ja.
En ook nog meer dure termen. Assimilatie en liberalisatie.
Leg ze uit.
Assimilatie is gewoon natuurlijk de sociaal... had ik bij AK, de vijfde klas deden we dat. Dat is basically dat jij als andere cultuur, cultuurnormen van de overheersende cultuur gaat overnemen.
Ja. Ja.
Om in te mengen. En dat merk je ook in de gay community. In de queer community heb je heel veel mensen die...
Hele mannelijke mannen. Die,
hele mannelijke mannen. Om dan soort van... Ja, gewoon meer bij te passen bij de heteronormative society. Beetje wat niet erg is. Want
bottom shaming bijvoorbeeld.
Ja, dat soort dingen.
Ja.
Maar weet je, dat assimilatie is niet erg. Alleen het probleem van assimilatie is... Bij 100% assimilatie betekent verlies van eigen cultuur, normen en waarden. Als je dat bijvoorbeeld gaat vergelijken met rassen, kan je dat bijvoorbeeld whitewash noemen.
Ja.
Wat ook bij de BIPOC community ook wel een ding is. En zelfs Arabier heb je dat ook wel, weet je. Sommige mensen noemen whitewash, sommige mensen niet. Ik ben halfbloed, dus dan is het ook een beetje... Het is je altijd een beetje tussenin, weet je nooit.
Doe wel ingewikkeld.
Ja, nog meer ingewikkeld. Maar ja, en dan heb je aan de andere kant van assimilatie heb je liberalisatie.
Ja.
Wat weer bijvoorbeeld zich uit in protesten van wij willen ook rechten. En dat liberalisatie is vooral de... komt uit de beseffing of de redenering van... hey, deze heteronormatieve society gaat ons gewoon nooit accepteren. Dus we kunnen beter gewoon een plek voor onszelf maken.
Ja.
En ja, dat is vooral wat... Sorry, ik ben heel veel aan het praten opeens. Maar
ja, ik vind het interessant.
Ja, daarvoor zit je
toch?
Ja. En je hebt ook nog een sidetrack. Je hebt ook nog een andere groep van separatisten.
Mm-hmm.
Dat doet me altijd gelijk denken aan Star Wars. Ik weet niet waarom. Maar basically zijn separatisten mensen die ze dus afwijken van een society door zich in een commune te gaan leven of zo een beetje.
Ja.
Maar dat soort gedachten heb ik ook af en toe gehad. Van oké, fuck deze wereld. Iedereen haat ons. Ja. Laten we gewoon een soort van een queer femme eiland oprichten. Waar alleen maar coole,
heerlijk, toch? Ergens in Spanje.
Ja, waar alleen maar coole mensen mogen komen. En alle hetero's moeten wegblijven. Ja. Weet je, dat soort dingen.
Ja, dan doen we eigenlijk weer hetzelfde.
Ja, zie je? En dat is een beetje ook een probleem. Want dan los je het probleem niet op. Want dan ga je dus afstand nemen.
Ja.
Maar ja, dat helpt niet.
Wat vind je het mooiste aan de transcommunity?
Nou, sisterhood voor mij. Mm. En herkenning. En ja, chosen family.
Mm.
Gewoon er voor elkaar zijn. Dat is voor mij echt iets dat ik heel erg mooi vind aan de transcommunity.
Ja.
Het voelt echt, niet bij iedereen natuurlijk, maar bij de meeste transvrouwen die ik ontmoet, is het echt van, wow, oké. Okay. Je hebt gewoon dezelfde proces meegemaakt en je klikt ook wat beter.
Ja.
Want er is meer begrip voor elkaar.
Mooi.
En hoe gaat je familie ermee om nu?
Goed.
Je moeder, dat klonk echt als
mooi. Ik ben dus half Palestijns.
Ja.
En islamitisch Palestijns.
Ja.
Ik zelf niet, maar mijn oma voelde heel erg.
Ja.
Maar mijn familie ging eigenlijk heel goed mee om.
Fijn.
Mijn huidige omgeving ook. Je merkt wel dat sommige mensen van, oh, oké, je bent een vrouw nu, weet je. En dat soort dingen.
Ja.
En daar heb ik wel eens afstand van genomen. Maar ik vind het ook wel, ik vind het ook wel iets moois. Een soort van, die mensen me wel... helpen vormen tot wie ik ben, maar er zijn geen deel meer van mijn leven nu. En dat is ook gewoon oké.
Ja.
En ik wil niet per se zeggen dat mensen me echt helemaal uitgescholden zeggen, what the fuck, nee. Wat ik wel niet heb gedaan, is ik was heel erg bang om naar mijn familie uit te komen. Niet
alleen
gezin, maar mijn grote Arabische familie. Was ik heel erg bang. En tot mijn tante zei van, ja, maar Mila, ik ben je tante, we zijn je familie, we zouden altijd van je houden. En dat zijn van die dingen van ik denk, oh ja, weet je, dan blaas je toch wel op in je hoofd. Want je hoort echt van die horrorverhalen van andere queers. Arabische queers ook.
Ja.
Twee vrienden van mij, die zijn gewoon echt gedisowned door een familie. En dat zijn allemaal van die heartbreaking dingen.
Ja.
Hm.
Wel mooi dat je dan toch, dat jij daar een fijne plek in hebt gevonden.
Ja,
ja, ja, zeker.
Ik vind het altijd, weet je, dat zijn van die dingen waar je echt bij stilstaat, maar toch wel dankbaar voor kan zijn.
Ja, precies. Ja.
En heb je nog een tip of advies voor onze luisteraars?
Nou, wat voor mij heel erg hielp is je omgeven met de juiste mensen. Mm. Ik heb echt vaak gehad dat ik dan zelf de ruggraat niet meer had. Dat dan een vriend ging gebruiken op een avond. Dat je met hem meeging en dan één nakje kan wel.
Ja.
En dan duidelijke afspraken maken. Je gaat me gewoon niks geven.
Nee.
Ook al smeek ik niks geven.
Mm.
Dat is voor mij heel erg... Nou, dat heeft voor mij heel erg geholpen.
Ja.
Dus gewoon duidelijk afspraken maken met je vrienden. En dan is het dus voornamelijk het belangrijkste. Mensen dus vinden die zich ook aan die afspraak houden en ook niet aan zegen. Dus gewoon die beste met je voor hebben.
Ja, goeie tip.
Ja, dank je. Ina, super bedankt voor al je openhartigheid en voor het mooie gesprek. Dit was alweer de aflevering voor nu. Gaat snel, als er een leuke gast erbij is.
Ja.
En voor de luisteraar, mocht je geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn naar onze onderwerpen, kijk dan eventjes op onze site queerandsober.org en voel je welkom als een keer bij een van onze activiteiten aan te sluiten van de Queer & Sober Stichting. Hou vooral ook onze Instagram, @queerandsoberkast, in de gaten voor leuke updates, gasten, aankondigingen en nog veel meer weetjes. Linkjes vind je in de show notes en tot over 2 weken.